Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Misha Melita. Een vermoorde president, meer dan 90 gangs met meer wapens dan de politie, armoede en alweer een aardbeving. In Haiti stapelen de rampen zich op. Terwijl de bevolking nog aan het bijkomen is van de vorige ramp, ziet Zuid-Amerika-correspondent Nina Jurna. Waarom wordt juist Haiti zo hard geraakt?
Het is de nacht van 6 op 7 juli. En je moet je voorstellen, een buitenwijk, een beetje boven Port-au-Prince, de hoofdstad van Haiti. Daar heb je een villa-wijk die boven de stad ligt. Pichonville heet die wijk. En daar woont president Moïse met zijn vrouw en kinderen. En die worden opgeschrikt door het geluid van automatische vuurschoten, van een megafoon. En op dat moment hebben zij door dat er indringers zijn in hun villa. Ze verstoppen zich achter het bed. De president die belt heel snel het hoofd van zijn beveiligingsdienst. Dan is het ongeveer 1:15. En hij zegt tegen die man, er zijn indringers in ons huis. Op dat moment dringen zich 15 tot 18 Spaans sprekende mannen de villa binnen. En die dringen ook door tot zijn slaapkamer. Ze doen zich voor als agenten van het Drugs Enforcement Team van Amerika. En dat roepen ze ook door de megafoon. En beginnen te schieten. Ze openen het vuur op de president en zijn vrouw. De president wordt met 12 kogels geraakt en is eigenlijk op slag dood. En zijn vrouw, die blijft zwaar gewond liggen achter het bed, doet net alsof ze dood is en blijft daar bewegingloos liggen. En de kinderen, die verstoppen zich in de badkamer en die overleven het.
En de volgende dag wordt Haiti dus wakker zonder president.
Ja, en je moet je voorstellen, het is natuurlijk in een villa-wijk gebeurd. Iedereen heeft die schoten gehoord. Je weet ook dat daar de president woont. Dus dat nieuws dat verspreidt zich heel snel. En de volgende dag worden 11 miljoen Haitianen wakker met het nieuws dat hun president is vermoord in zijn huis, in zijn slaapkamer.
Nina, het klinkt als een film, een luguber verhaal. En dit is 2 maanden geleden. Waarom wil jij het vandaag over Haiti hebben?
Ja, omdat echt kunnen bekomen van deze moord op hun president konden de Haitianen niet, omdat ze niet veel later ook werden opgeschrikt door een gigantische aardbeving. En als we dan nu kijken naar hoe het land ervoor ligt, 2 maanden na de moord en vervolgens ook de aardbeving die het land getroffen heeft, dan denk je, hoeveel ellende kan een land hebben? En omdat Haiti toch vaak niet heel erg op het netvlies staat van veel mensen. We zijn geneigd om het land toch niet de aandacht te geven die het wel verdient. Vind ik het belangrijk om het erover te hebben.
Ja, want deze laatste aardbeving is heel recent.
Ja, de aardbeving is van begin vorige maand in het zuidwesten van het land.
Goedemiddag. Haiti is getroffen door een zware aardbeving.
A powerful 7.2 magnitude earthquake has struck Haiti, prompting a red alert from the US Geological Survey for what it expects will be many casualties.
One of the most powerful earthquakes this country has ever seen.
De communicatie met Haiti is heel moeilijk. Ik probeerde als journalist op afstand informatie te krijgen op de grond. Wat gebeurt daar? Hoe groot is deze aardbeving eigenlijk? En eigenlijk pas na een dag was dat, of langer, was de omvang echt duidelijk. En zag je ook dat het dodental opliep. En uiteindelijk, wat we nu weten, is dat er toch meer dan 2000 mensen zijn overleden. Rond de 12.000 gewonden. Maar er zijn nog echt tienduizenden mensen die hun huis hebben verloren en die dakloos zijn en die ook vermist worden. Dus er wordt nog steeds gezocht naar mensen. De hulpverlening die is daar nog in volle gang bezig.
En ben jij er wel eens geweest eigenlijk?
Ja, ik ben er geweest. Ik ben er ruim 2 jaar geleden geweest. En ik was daar voorbereid op, ook door mensen die er waren geweest die heel negatief waren over Haiti. Ik kreeg zelfs te horen van iemand die zei, nou ja, wat mij betreft kun je dat zo van de kaart vegen. Alles is daar slecht, alle ellende komt daar samen. Haiti is het armste land van het westelijk halfrond. Dus met die ideeën en wetenschap ging ik naar Haiti toe. En ik was eigenlijk vooral heel erg getroffen door niet alleen de armoede, want die is daar gewoon zichtbaar, maar ook vooral de enorme veerkracht van de mensen en ook de geschiedenis van het land. En toen ik er was, was het land ook nog herstellende van een aardbeving die destijds 9 jaar of iets langer geleden had plaatsgevonden.
The disaster-plagued nation is still recovering from the earthquake in 2010 that killed more than 200,000 people.
Ik zag ook nog hele wijken die niet waren opgebouwd. Zelfs nog mensen die in tenten leefden, in vluchtelingenkampen eigenlijk.
Want waarom duurt dat herstel zo lang? Toen jij er was, was die aardbeving van 2010 9 jaar eerder. Je zou toch hopen dat je als land dan daar een beetje bovenop komt? Dat je al wat aan het herstellen bent?
Ja, ik denk dat het een aaneenschakeling van oorzaken heeft. Helaas is heel veel geld wat er destijds gedoneerd is niet bij de bevolking terechtgekomen. Dus ook niet bij dat herstel. En het is ook een land waar geen politieke stabiliteit is. Er is steeds iets anders wat aan de hand is. Hè? Als het niet politieke crisis is, is het weer het oplaaiend geweld van de bendes. Ik las een rapport van de week van een mensenrechtenorganisatie en die schatten in dat er op dit moment 90 gewapende bendes zijn in Haiti. Die heel veel macht hebben, die meer wapens zouden hebben dan bijvoorbeeld de politie van het land.
The streets of Port-au-Prince have become a war zone as gangs battle each other and police for control of the city.
In recent years, gangs have taken control of large portions of the country, kidnapping and killing hundreds.
We don't have total control of our body, of our life. We have to adjust our lives depending on what the gang members are planning to do.
En die bendes die zijn ook door de politiek eigenlijk al, het gebeurt al decennia, worden die ook ingezet om in wijken eigenlijk ook tijdens verkiezingen de bevolking achter zich te krijgen. En nu met de aardbeving is het zelfs zo dat wegen naar het zuiden, waar de aardbeving heeft plaatsgevonden, dan gecontroleerd worden door die gangs. En dat ook zelfs de hulpconvoys moeten afwachten of die wegen dan worden opengelaten of niet. Of dat het wordt afgesloten.
Dus er is eigenlijk, terwijl ze herstellende zijn van een aardbeving, ook een bendeoorlog aan de gang.
Ja, en die is eigenlijk sterker geworden omdat er dus een machtsvacuüm is ontstaan en met de moord op de president, daarbovenop de aardbeving. Ja, is natuurlijk voor die gangs eigenlijk het ideale toneel om in te opereren. En de vraag is hoe het land daaruit komt.
Want deze president, Moïse, heeft ook banden, zei jij, met die bendes. Of hij had banden met die bendes.
Ja, het was iemand die eigenlijk heel weinig politieke steun had. De opkomst van de verkiezingen was zo laag dat hij uiteindelijk gekozen is. Maar als je dat in absolute cijfers zou uitdrukken, had hij een heel laag percentage van de bevolking eigenlijk heeft op hem gestemd. Dus van het begin af aan was hij al omstreden. Nou, hij heeft een van de bendes waar hij dus heel close mee werd. Dat was een bendeleider die heel machtig was. Die heet Jimmy Cherizier. En die werd ook wel als bijnaam heeft hij Barbecue. En dat, die bijnaam kreeg hij omdat hij zijn slachtoffers eerst echt zou roosteren op een vuurtje voordat hij ze vermoordde. Een heel omstreden figuur. En die werd op een gegeven moment opgepakt. En de president heeft ook gezorgd dat hij eigenlijk weer vrij kwam. Dus die band tussen hem en deze gang was heel duidelijk.
En is er ook een link tussen zijn moord en die bendes?
Nou, dat is heel moeilijk te zeggen, want hij had ontzettend veel vijanden. Niet alleen politieke tegenstanders, maar ook vanuit het bedrijfsleven. Je moet je voorstellen dat hij is zelf een voormalige bananenboer. Komt uit een plantagefamilie van bananenplantagehouders. En hij botste heel erg tegen de oligarchen in Haiti. De economische macht in Haiti ligt eigenlijk bij een paar families die al heel erg lang het bedrijfsleven domineren. En daar lag hij ook constant mee overhoop, met die rijke families. Dus het is nog steeds eigenlijk niet duidelijk wie de grote mastermind is van deze moord. Of dat inderdaad iets was ook van de andere kant van de bendes, of is het vanuit zijn politieke tegenstanders of vanuit die enorme rijke, machtige oligarchie. En je kunt je ook afvragen natuurlijk van, kun je zo'n moord op zo'n niveau uitvoeren zonder dat van binnenuit, dat lijkt onmogelijk. Want de bewakers van de president hebben eigenlijk helemaal, die zijn niet gewond geraakt bijvoorbeeld. Dus je hebt eigenlijk nauwelijks tegenstand geboden. Het kan niet anders dat dit een klus van binnenuit is. Wat de weduwe van de president ook zei, die zei van ja, hoe kun je ook verwachten dat wij dit opgelost krijgen als de mensen die het onderzoek moeten doen misschien ook wel zelf betrokken zijn. Dus die is daar heel sceptisch over.
Because no one is being arrested yet. The people that they arrest is the people that pull the trigger. They won't pull the trigger with no others. So the main character that we need is the people that paid for that and the people that gave the order.
Ja, en precies. Dus het verhaal van deze president, van deze moord, is sowieso nog niet opgelost. En daarbovenop zitten ze met het herstellen na een aardbeving en een situatie in het land met meer dan 90 bendes. Wie leidt nu Haiti? Wie is er nu de baas op dit moment?
Nou, er is op dit moment een president. Die is, want dat was, speelde ook nog voordat de president vermoord werd. Hij heeft volgens mij 36 uur daarvoor heeft hij zijn premier ontslagen en heeft hij een nieuwe premier benoemd. En toen hij dus vermoord werd, toen wilde die oude premier die eigenlijk ontslagen was, die vond dat hij de rechthebbende opvolger was, omdat de nieuwe premier nog niet officieel geïnstalleerd was. Nou, daar is dus ook een kortstondige machtsstrijd geweest tussen die beiden. Uiteindelijk is de door de vermoorde president aangestelde premier, dat is nu de president, dat is Ariel Henry. Maar er moeten nieuwe verkiezingen komen in Haiti. En die zouden eigenlijk gepland zijn op begin november. Maar dat lijkt uitgesloten, omdat het land gewoon compleet in een chaos verkeert. En hoe wrang het ook is voor een land wat zoveel invasies heeft gehad, is dan nu de roep om een buitenlandse invasie. Er wordt gezegd, het is eigenlijk onvermijdelijk dat er nu of de VN of misschien Amerika of voormalig kolonisator Frankrijk wel, dat daar een orde op zaken wordt gesteld. Dat is dus één roep. Ik zag ook een bijzonder initiatief van 100 activisten, kunstenaars, mensen uit het maatschappelijk middenveld, die hebben zich dus nu ook gegroepeerd en gezegd van ja, dit kan niet zo. Misschien moeten wij ons land wel herschapen. Misschien moeten we opnieuw beginnen.
Ja, een nieuwe start, dat zou je eigenlijk Haiti wel gunnen.
Ja, absoluut. En daarbij staat er ook nog een behoorlijk bedrag open waar Haiti recht op heeft en wat ze heel goed zouden kunnen gebruiken bij die wederopbouw. Want hoe erg het er nu ook aan toe is en hoe ja, heftige geschiedenis het land ook heeft doorgemaakt. De start van Haiti, als je even een aantal stappen terug gaat in de geschiedenis, is er een van enorme power en kracht. Het was het land waar een slavenopstand succesvol is geworden en wat leidde tot de afschaffing van de slavernij als eerste land. En uiteindelijk probeerde Frankrijk onder leiding van Napoleon de slavernij toen weer te herinvoeren. Nou, dat is er weer een grote strijd geweest. En uiteindelijk is het leger van Napoleon, wat naar het eiland werd gestuurd, is verslagen door een leger van ex-slaven. Nou, dat is ook enorm bijzonder dat dat gebeurde. En daarmee was Haiti het eerste, eigenlijk de eerste zwarte republiek in het Caribisch gebied. Maar Frankrijk liet Haiti niet met rust. Er werd steeds gedreigd met aanvallen. Ze wilden het land ook niet erkennen. En pas in 1825 heeft Frankrijk gezegd van oké, wij stoppen met aanvallen. We gaan jullie erkennen. Maar dan moeten jullie wel ons 150 miljoen gouden franken betalen voor het feit dat wij onze zo winstgevende suikerkolonie kwijt zijn. Nou, en Haiti die kon niet anders en die heeft dat dus betaald tot op de laatste cent. En ver tot in de jaren 40 hebben ze dat geld afgelost. Wat natuurlijk eigenlijk absurd is, want ik bedoel, het was Haiti wat eeuwenlang is onderdrukt door Frankrijk, waar slavernij was. En nu hebben zij dus eigenlijk omgekeerd herstelbetalingen aan hun voormalige kolonisator betaald. En ja, er is uiteindelijk ook jaren geleden is daar ook heel veel kritiek op gekomen en heeft een groep van intellectuelen, internationale activisten, hebben zich ook sterk gemaakt voor het feit dat Frankrijk dat geld eigenlijk terug moet betalen. In die groep waren ook mensen als Noam Chomsky, maar ook Oprah Winfrey. Die hebben toen een brief geschreven aan de voormalige premier Sarkozy. En die hebben gezegd van dat geld, dat zou nu 17 miljard euro zijn, hè, aan herstelbetalingen, dat moet eigenlijk terug naar Haiti. Nou, tot op de dag van vandaag is daar geen gehoor aan gegeven.
On Sunday, the French president acknowledged the role his country played in the slave trade and promised to settle the Haiti debt. His entourage later explained he meant a moral debt.
Maar het lijkt mij dat dat geld is waar de bevolking in die wederopbouw nu ontzettend veel aan zou kunnen hebben.
Ja, precies. Die 17 miljard, dat is gewoon hartstikke welkom.
Het lijkt mij een hele prettige start voor Haiti. En ik denk dat de mensen dat heel goed zouden kunnen gebruiken. Want daar zou het uiteindelijk bij terecht moeten komen. En als ik in dit hele verhaal van Haiti, waar ik het meeste respect voor heb, dat zijn de Haitianen zelf. De individuen die zich iedere keer uit zo'n crisis en ellende, waarbij ook nog eens een keer eigenlijk de wereld niet naar ze omkijkt, ja, zichzelf toch weer weten op te reizen. En zoals een vriend van mij gisteren zei, wij moeten wel blijven lachen. Want dat is het enige manier om hier uit te komen. Om weer op te staan en te voelen dat ze toch ergens de kracht vandaan halen. En optimistisch blijven en de lach en dan verder.
Dankjewel, Nina.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Felicia Alberding, Wijke van Kolwijk, Julia Vier en Ruben Pest. Dit was Vandaag, morgen weer.
De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.